Lieve vrienden, fijn dat jullie ook allemaal gekomen zijn. En er is maar vanavond één verlangen in ons hart, dat de Heere de boodschap van vanavond zal zegen voor een ieder van ons. Dat wil de Heere vanavond ons doen. En ik hoop dat u niet bent gekomen voor een spreker, alhoewel ik het ook goed kan begrijpen. Het is voor mij ook ooit eens een goede en een grote les geweest, toen ik ergens een keer voor een bepaalde dominee ergens naartoe was gegaan. En toen bleek het een heel iemand anders te zijn. Dat was voor mij al een prediking op zich. Maar goed, vanavond mag ik in uw midden zijn. En wij willen het vanavond hebben over de levensheiliging. Over de praktische levensheiliging in het leven van alle dag. Daarin zal ook het onderwerp enigszins een beetje aan de orde komen. Gods aandelen en ons aandelen, de levensheiliging. Maar ik zal daar niet zozeer diep theologisch op ingaan. Maar het is meer mijn begeerte om vanavond het accent te leggen op de praktische levensheiliging in het leven van alle dag, in ons leven. En daarom heb ik vanavond, en dat is misschien een beetje verrassend voor je, maar ik heb vanavond een boodschap voor de gelovigen. Dus ik heb geen boodschap in de eerste plaats voor de onbekeerden. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat vanavond helder stellen. Want kijk, een onbekeerde kan wel aan levensheiliging beginnen, maar dat is niet in de liefde geworteld. Als een onbekeerde heilig wil gaan leven, dan wordt het een fariseer. Nee, vanavond heb ik met name een boodschap voor diegenen die in beginsel de Heer Jezus mogen kennen, of die al langer op de weg zijn en misschien al vele jaren een kind van God zijn. Dus laat ik vanavond maar eens met een hele directe vraag beginnen. Ben je nou vanavond een gelovig? Ben jij nou vanavond het eigendom van de Heer Jezus Christus? Dat is toch de allerbelangrijkste vraag die we aan het begin van deze lezing wel aan elkaar mogen stellen. Ben ik een gelovige? Mag ik het eigendom zijn van de Heer Jezus, zoals zondag 1 van de catechismus dat zegt? Want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Als je hier nou vanavond zit en je moet zeggen, ik heb geen deel aan Christus, dan kan je God niet behagen. Ook door uw nette leven, door uw godsdienstige leven, kan jij God niet behagen. Maar als we het over levensheiliging hebben, dan is het altijd ontzettend belangrijk om te beginnen waar je moet beginnen. En dat wil zeggen dat rechtvaardigmaking en heiligmaking altijd bij elkaar horen. Dat is een Siamese tweeling die je niet uit elkaar kan halen. De heiligmaking, de levensheiliging, het leven met Christus, dat vloeit voort uit de rechtvaardigmaking, uit de vergeving der zonde. Want nogmaals, anders dan gaan wij een vroom en een net leven leiden, maar daarmee kunnen we de Heere God niet behagen. Maar als ons thema nou vanavond is advies aan pasbekeerden, dan schuilt er in dat ene woord pasbekeerden eigenlijk gelijk al een probleem. Wij kennen vanuit de bekeringsgeschiedenissen wel vaak de uitdrukking ook van, ja, die persoon is bekeerd. En toch is dat een beetje ongelukkig gekozen. Kolberg zegt, we zijn pas bekeerd wanneer wij het graf ingaan. Dan zijn we pas werkelijk bekeerd. Hier in dit leven raak ik nooit bekeerd, want ik heb een dagelijkse bekering nodig. Ik hoop er zo meteen nog op terug te komen. Dus eigenlijk zal beter vanavond zijn het thema adviezen aan pasgelovigen. Er is heel veel onduidelijkheid ook over het onderwerp van de levensheiliging. Over het leven met de Heer Jezus Christus. Ik denk ook dat het een onderwerp is wat vandaag de dag in veel preken niet zo nadrukkelijk aan de orde komt. Ik weet niet hoe dat bij jullie in de gemeente is. Maar ik moet er wel eens opmerken dat veel preken gaan over het komen tot Christus. Over de eerste beginselen. Hoe krijg ik vrede met God? Wat is een waar geloof? Hoe leer ik Christus kennen? Allemaal thema's met betrekking tot het komen tot Christus. Maar je hoort hier en daar nog wel eens ouderen en jongeren dat ze ook aangeven, er komt zo weinig die praktische levensheiliging, het leven met de Heere, daar hoor ik soms zo weinig van. Nou, vanavond willen we proberen echt praktisch te houden. Ik had natuurlijk ook in verband met het telefoontje van dominee van der Zwan, of het mailtje van dominee van der Zwan, ook niet alle tijd om me diep te verdiepen in het onderwerp. Maar ik wil vanavond eigenlijk op een hele praktische manier de jongeren en ook de ouderen proberen te raken. En dat niet in eigen kracht, maar door het zwaard van het woord, dat de Heere vanavond zelf tot ons zal spreken. Dus vanavond heb ik niet een boodschap voor jouw buurvrouw of jouw buurman, of voor degene die voor je zit of achter je zit, maar ik heb een boodschap voor jou, voor u vanavond. En laat er vanavond de bede in je hart zijn, Heere, op welk gebied zou ik nog eigenlijk moeten vorderen? Waar ben ik misschien nog wel een baby in de genade? Waar heb ik nog onderwijs in nodig? Nou, dan zullen we met elkaar een aantal teksten ook uit de Bijbel bespreken. En dan zullen we ook Gods woord openen. Nou, mijn eerste advies, ik heb een aantal adviezen geprobeerd te verwoorden. Mijn eerste advies is eigenlijk, bedenk dagelijks wie je nu in Christus bent. Dat is een hele diepe statement, om het zo maar te zeggen. Maar bedenk dagelijks wie je in Christus bent. Ik spreek dus over een kind van God. In de Heidelbergse Catechismus, antwoord 84 van zondag 31, staan die prachtige woorden geschreven. Aan iedere gelovige moet verkondigd en openlijk betuigd worden dat zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Dus wanneer wij als gelovigen in de binnenkamer, in het verborgene, de toevlucht nemen tot Gods woord, ja tot Christus zelf, en daar steunen op Gods belofte, daar mogen Gods knechten verkondigen, ja daar moet verkondigd worden, dat een ieder die tot Christus de toevlucht neemt, dat zijn zonde om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Dat is wat. Dat Gods knechten mogen zeggen dat als je door een ware geloof de toevlucht tot Christus neemt, dat al je zonden vergeven zijn. Dus niet vergeven moeten worden, maar vergeven zijn. Luister nou eens vanavond. Als jij, als u, die zo lang geworsteld hebt in de binnenkamer, misschien zoals die vrouw die de zoon van het kleed hebt aangeraakt en dat je het hebt gezegd, Heere, waar dan heen dan tot u alleen? Gij hebt de woorden van eeuwig leven. Wanneer ik nou die slip van die mantel hebt aangeraakt, dan mag ik vanavond zeggen, in opdracht van mijn meester, dan zijn al je zonden alleen om het bloed van Christus wil vergeven. Wat een wonder als je dat voor het eerst in je leven ook mag ervaren. Misschien ken jij dat, misschien kent u dat. Dat je hebt mogen zien dat de Heer je nou als een goddeloze slaaf van de zonde uit de macht der duisternis heeft getrokken. En getrokken heeft tot zijn wonderbaarlijk licht. Dan is dat een groot wonder. En dan mag vooral ook in die begintijd, in de tijd van de eerste liefde, dan mag je hart opspringen van zielenvreugd. Maar weet je wat nou het probleem is? Dat bij velen, en als ik terugkijk ook in mijn eigen leven, dat velen die begintijd, die tijd van de eerste liefde verlaten, omdat zij op de een of andere manier niet beseffen wat er nou werkelijk is gebeurd. Laat ik het anders zeggen, dat zij ten diepste niet beseffen wie zij nou eigenlijk ten diepste in Christus zijn. Dat is zo belangrijk als wij over de levensheiliging spreken. Dan is het zo belangrijk om te beseffen, wie ben ik nou in de ogen van God? En daar komt heel veel ongeloof, blindheid, duisternis en ook onkunde vandaan. Maar laat ik vanavond een aantal teksten noemen, opdat het vanavond als een balsem in je ziel zal druipen. Ja, dat vanavond je ziel verblijd zal worden, dat je mag horen wie je nou in Christus bent. In Christus, zegt Romeinen 5 vers 1, ben ik rechtvaardig voor God en zijn al mijn zonden vergeven. In Christus word ik niet meer verdoemd, veroordeeld. Dat zegt Romeinen 8 vers 1. In Christus heb ik de gezindheid van Christus. Dat is wat. In Christus heb ik de gezindheid van Christus. Dat staat in 1 Korinthe 2 vers 16. In Christus ben ik gekocht en betaald. Ik ben niet van mijzelf, ik ben van God. 1 Korinthe 6 vers 19 en 20. In Christus, zegt Colossenzen 1 vers 27, woont Christus zelf in mij. Daar hopen we vanavond nog op terug te komen. En dit is ook zo'n prachtige tekst. In Christus schaamt de Heer Jezus zich niet mij een broeder te noemen, omdat ik één met hem ben. Hebreeën 2 vers 11. En Hebreeën 4 vers 16 zegt dat ik in Christus vrijmoedig tot God mag gaan om barmhartigheid en genade te vinden in tijden van nood. Is hier vanavond misschien iemand in nood? Is hier vanavond misschien iemand die naar ontvangen genade moet zeggen, ik heb alles verbeurd en verzondigd en ik weet niet meer waar ik moet beginnen? O, wij hebben vanavond een vrijmoedige toegang tot de genadetroon. En de Heere wil zich laten vinden ook in tijden van nood. O, wat een heerlijke boodschap als vanavond door de Heilige Geest de Heere ons laat zien opnieuw dat we nou in Christus heilig en rechtvaardig zijn. Dat we nou in Christus volmaakt zijn. En dat we nou in de ogen van God, dat er nou geen vlek of rimpel in ons is. En hier ligt het probleem. Waarom veel kinderen van God en ook pasgelovigen zo weinig vrucht dragen in hun leven. Heel veel kinderen van God die blijven steken in de wedergeboorte. En ze blijven worstelen met dat komen tot Christus en er is zo weinig opwas in de genade. Dat heeft alles te maken dat wij niet beseffen wie wij nou in Christus zijn voor God. En weet je wat we nou nog vaak doen? En laten we maar bij onszelf beginnen. Wij geloven zo vaak de leugen. Wij geloven zo vaak de duivel. En de duivel die zegt tegen ons, jij zondaar, God zal je nooit zo accepteren. Jij, ze moesten eens weten. En daardoor raken wij weer vertwijfeld. En het ongeloof speelt weer parten. En we blijven vruchteloos. En we blijven voorttobben. En we staan nog steeds niet in de vrijheid die daar is voor de kinderen van God. En de Heere zegt vanavond tegen een ieder van ons die Christus mag kennen, sta dan in de vrijheid met het welk Christus u heeft vrijgemaakt. En het tweede advies wat hier eigenlijk uit voortvloeit, dat is zonder je regelmatig af voor stille moment. Ik denk dat hier een heel groot probleem ligt vandaag de dag. Vandaag zijn we allemaal weer druk geweest. En hoeveel stemmen zijn er vandaag weer niet op ons afgekomen, op ons werk, in het onderwijs, thuis in het gezin, de telefoon, al die brieven. Zoveel stemmen komen er op ons af. Maar nou vanavond is een vraag. Hebt u nou vandaag ook de stem van God ervaren? Heb jij vandaag ook de stem van God gehoord? Is er vanmorgen in de binnenkamer die zoete gemeenschap geweest met de Heer Jezus Christus? Heb je daar vanmorgen ook op je knieën in de binnenkamer je verwonderd over Pasen, dat ze hebben gezegd, hij is er niet, hij is opgestaan, het graf is leeg. De Heere is waarlijk opgestaan. Wie van ons heeft ook de laatste paasdag zich met de Emmausgangen zich mogen verblijden? En dat het hart brandende was in ons. Oh, natuurlijk. We kunnen wel eens zeggen, de preek, hij was mooi. En de preek, hij was gezegend. Maar hoe zitten wij onder het gehoor? Verstaan wij binnen al die stemmen om ons heen? Horen wij nog de stem van God? Wees eens eerlijk. Is dat niet ook vanavond misschien het probleem? Dat wij zo weinig die diepe gemeenschap, die verwondering hebben met de Heer Jezus Christus aan de voet van het kruis. En als ik zeg dat we daarom ook stille momenten nodig hebben. Ja, wie van ons heeft er wel eens een duif gezien op een sportwagen die met 200 kilometer per uur over de snelweg reed? Wie heeft dat wel eens gezien? Wie heeft wel eens een vogel op een auto zien zitten die met een geweldige gang door de straten ging? Nee, een boom zit op een vast plek in de stilte of op een huis. En de duif, dat is een beeld van de Heilige Geest. De Heilige Geest wil juist werken in de stilte. En daarom hebben we het zo nodig, ook als wij pas of al langer de Heere mogen kennen, maar daarom hebben we het zo nodig dat we regelmatig tijd afzonderen voor de Heere. In de binnenkamer, op je slaapkamer. Dat je je knieën buigt en dat je je woord opent, het woord opent. En dat je biddend, lezend en lezend biddend, je mag verwonderen wie je nou in Christus bent. In Hebreeën 4 staat zo prachtig beschreven. Er staat, laten wij nou beijveren om in die rust in te gaan. En de catechisme zegt het zo mooi, nademaal ik een beginsel van die eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Maar als we nou vanavond mogen zeggen, ja, ik met alle beschroomdheid, maar ik mag weten door genade een kind van God te zijn. Moet eens luisteren, dan bent u al de eeuwige Sabbatsrust ingegaan. En daar moeten wij ons toe beijveren dat wij in die rust blijven. Want hoe vaak zie je het ook niet om je heen, dat er ook kinderen van God zo gejachtigd zijn, waarvan je soms afvraagt, zijn ze wel in die rust? Zijn ze wel in die eeuwige Sabbatsrust? Want wanneer wij niet in die rust zijn, wanneer wij maar voortjagen, dan kunnen wij niet de stem van God horen. Want dan hebben we te druk met onszelf en met ons werk, maar dan horen wij niet Gods stem in ons leven. Heeft u omgang met het woord? En laat ik me een hele praktische vraag stellen, maar doet u ook aan Bijbelstudie? Doe jij ook aan Bijbelstudie? Zijn daar die ogenblikken waarin je woord voor woord en zin voor zin doorneemt uit de schrift? Want zo wil de Heere werken. De Heere wil werken door het woord. Het derde advies wat ik zou willen meegeven is, wees mannen en vrouwen van het gebed. Wil je vanavond een toetssteen horen hoe het geestelijk met jou gesteld is? Als we nou vanavond eens die geestelijke barometer, die geestelijke thermometer in mijn en jouw hart zouden houden, dan heb ik maar één vraag. Hoe is je gebedsleven? Hoeveel minuten heb je vandaag besteed aan het gebed? Aan het zoeken van Gods aangezicht? De schrift staat er vol van dat de Heere door middel van het gebed gemeenschap met ons wil oefenen. Het gebed is toch immers de ademtocht van de ziel. O ademt u, adem jij ook uit voor de Heere. Psalm 62 zegt dat zo heerlijk. Stort voor hem uit uw ganse hart. Mag u dat weten om zo'n binnenkamer te hebben? Mag jij dat weten? Dat je nou een binnenkamer hebt waarin je nou alles voor de Heere mag uitstorten. Kijk, bidden, dat is niet iets wat we 's morgens even snel doen als wij uit bed komen. En we pakken even snel de boterham en we springen in de auto en we gaan naar ons werk. En we hebben van tevoren nog even 2-3 minuten gebeden. Dat is geen bidden. Nee, bidden is dat wij regelmatig ons afzonderen voor de Heer. En dan is het ook goed om hardop te spreken voor de Heer. Het kan, en als u er vanavond iets van kent, als jij er iets van kent, maar er kan toch zoveel vreugde in leggen, dat je je af mag zonderen in de binnenkamer. En dat je je hart voor de Heer mag uitstorten, om je hardop uit te spreken voor de Heer. Oprecht. Niet in formele woorden of standaardtermen, Dat gebeurt zo vaak. Oh, dat hoor je soms wel. En dan moet je zelf ook vaak op betrappen, ook in het gebed aan tafel, 's avonds, bij het eten. Dat je ineens soms je betrapt op standaardtermen. Nee, maar de Heere wil dat wij ons hart verwoorden. De Heere wil dat wij ons hart uitstorten voor Hem. En al is het dan nog zo krakkemikkig. Al is het dan nog zo simpel om het zomaar te zeggen. Maar de Heere wil dat wij ons ganse hart voor Hem uitstorten. Dat we zeggen, Heer, die ben ik. En U hebt me vandaag gezien. En Heer, U weet wat ik nodig heb. Ja, dat wij ons hart uitspreken voor de Heere. En dat ook gericht en concreet. En daar hoop ik ook nog op terug te komen. Maar wanneer wij tot de Heere mogen komen in het gebed, dan heeft daarin een aantal dingen, hebben daar ook een functie. We mogen de Heere aanbidden. Dat we Gods deugden mogen verheerlijken in het gebed. Wat doen wij dat toch weinig, hè? Dat wij Gods deugden, dat we Gods heerlijkheid bezingen in het gebed. De psalmen die staan er vol van. O Heere, hoe groot is uw heerlijkheid. Maar bij ons blijft het vaak steken bij smeekgebed. We blijven vaak steken in het smeken. Heere, wilt u dit geven? Heere, wilt u dat geven? Maar waar is onze aanbidding? Ja, waar is onze dankzegging? In Filippenzen 4, vers 6 staat, wees in geen ding bezorgd. Maar laat al uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Waar is onze dankzegging? Ook voor hetgeen de Heere in uw en jouw leven hebt gedaan. O, als je soms terug mag kijken in je leven. Hoe de Heere een weg is met je gegaan. En dat je het soms uit mag zingen ook in het gebed. Waarom was het op mij gemunt? Daar anderen gaan verloren. O, dan kan je hart zo diep verwonderd raken. Dan kan je zo verheugd worden dat de Heere uit die 6 miljoen mensen, dat Hij jou heeft verkoren van eeuwigheid. Maar waar is die dankzegging? O, dat we zeggen, Heere, dank U wel. Alleen om het offer wat U gebracht hebt aan Golgotha's kruis. Alleen door die krachtige werking van Uw Heilige Geest. Mag ik nu weten dat ik een kind van God ben. Maar naast het aanbidden en het dankzeggen en het smeken heb je ook nog het schuldbelijden. En daarin ligt ook mijn vierde advies. En dat is, wees concreet in je belijdenis van zonde. Wees concreet in je belijdenis van zonde. Ik denk dat schuldbelijdenis helaas een verwaarloosd aspect is. En echt waar, als er geen zondebesef is in jouw leven, als er geen zondebesef is in uw leven, zult u ook nooit de diepte leren verstaan van de liefde van Christus voor u als zondaar of zondares. Zondebesef is heel erg belangrijk in die zin. Wil jij weten dat je wedergeboren bent? Wil je weten of je wedergeboren bent? Dan kent u ook iets van de overtuiging van zonde in uw leven. Dan ken je iets van die overtuiging van zonde. Dat de Heilige Geest, en ik hoop ook dat vanavond, en ik vertrouw er ook op dat de Heere vanavond, als we concreter gaan worden, dat de Heere door de Heilige Geest persoonlijk tot jou en tot u spreekt. Want de Heilige Geest overtuigt van zonde. En als we het hebben dat wij ten diepste niet beseffen wie wij in Christus zijn, dan beseffen wij ook zo onvoldoende hoe verschrikkelijk de zonde is. Dat God de zonde zo haat. Dat God de zonde met eerbied gesproken, ja, niet door zijn vingers kan zien. En voor de Heere God zijn er geen grote of kleine zonden. Want als jij vandaag een vrouw hebt aangezien om te begeren, dan heb je overspel gepleegd. Want het woord zegt dat de gedachten een daad is. Maar hoe verschrikkelijk is de zonde en heb jij daar vandaag berouw over gehad? Toen je fout ging. En toen je datgene deed waarbij je later besefte, dit is niet goed geweest, besefte je dat je daarmee God met eerbied gesproken op zijn hart heeft getrapt. Maar weet je wat daar natuurlijk het probleem is? Vaak als wij 's avonds naar bed gaan, dan kunnen wij zo algemeen zijn in het belijden van zonde. Althans, daar betrap ik mezelf wel eens op. Dan bid je 's avonds en dan zeg je, Heere, wilt u de zonde van deze dag vergeven? En dan bid je nog verder. En dan ineens, ja maar welke zonden zijn dat dan geweest vandaag? Als mijn kind, als de kleine Ruben naar mij toe komt en zegt, papa, wilt u het mij vergeven dat ik fout ben geweest? Ja, maar Ruben, wat heb je dan fout gedaan? Nee, wilt u mij vergeven dat ik fout ben geweest? Nee, maar wat is er dan fout gegaan? Wat heb je dan stout gedaan? Dus de Heere wil dat wij concreet ook voor de Heere belijden wat die zonde die desbetreffende dag is geweest. Als wij onze zonde belijden, welke zonde bedoelen we dan? En dan wil de Heer dat wij concreet onze zonde belijden. Heel vaak gooien wij de zonde met eerbied gesproken op één hoop. Maar de Heer wil dat wij concreet zijn. En als ik dan vandaag in het zakenleven, in het commerciële leven, die zijn er misschien hier ook wel. En als ik dan vandaag voor de telefoon groot heb opgedaan of groot heb gesproken of tegen die klant heb gezegd dat wij zo'n groot bedrijf hebben, we verkopen dit nog en verkopen dat nog. Maar het is helemaal niet waar. Dan wil de Heer dat wij dat concreet belijden. En als jij vandaag of van de week naar die benzinepomp bent geweest en toen jij je oog niet af kon wenden van die smerige bladen daar in die hoek, bij die koffiezetautomaat, dan wil de Heer dat je dat 's avonds of op dat moment concreet belijdt. En al worstel je misschien met die popmuziek, dat je zegt, ik vind het zo mooi om dat te luisteren, dan wil de Heer dat je dat concreet 's avonds zegt. Heer, vandaag ben ik weer gevallen. Vul het nou vanavond eens voor jezelf in. Die concrete zonde die je soms op één hoop gooit met de belijdenis, Heer, vergeef mijn zonde. Welke zonde? Of die verkeerde gedachte die je voortdurend over die ene persoon hebt in de kerk. Elke keer weer als je die de kerk in ziet komen, dan denk je bij jezelf van, oh wat een erge vrouw of wat een erge man. En die gedachten beginnen al te ratelen. Je krijgt zulke verkeerde gedachten over die persoon. Dan wil de Heer dat je dat concreet belijdt voor hem. Waarom? Nou, er staat die tekst in 1 Johannes 1 vers 9. Indien wij onze zonde belijden, God is getrouw en rechtvaardig, dat hij de zonde vergeeft en reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardig. O, en zijn kostbaar bloed, dat overstijgt al mijn zonden. Maar waarom wil de Heer nou dat wij concreet belijden? Want wat gaat er namelijk gebeuren? In de eerste plaats, dan wordt ons geweten gereinigd. Ons geweten wordt dan meer en meer gereinigd van dode werk. Wanneer wij het concreet gaan belijden, dan gaat de Heer ons geweten reinigen en gaat ons die innerlijke kracht geven door de Heilige Geest om te strijden tegen deze zonde. We worden het bewust. En het wordt een gebedszaak. En het wordt een opgebonden zaak. Want elke keer weer, als jij in die benzinepomp komt, dan komt daar in het vervolg die schreeuw in je hart, Heere, bewaar me. En als die vrouw in de kerk komt en die verkeerde gedachten komen boven, dan zeg je, Heere, help me. Ik wil het niet. Maar je gaat ook de Heere meer en meer bidden. Heere, reinig mij van mijn verborgen afdwalingen. Want als de Heer in je leven komt, dan gaat de Heere reinigen. In het begin, dan let je misschien niet zo op kleding. Maar je gaat letten op je kleding. Die muziek die gaat de deur uit. En de voetbal die gaat misschien wel aan de kant. En de televisie gaat de deur uit. En ieder zal in die zin Elke gelovige die heeft gemeenschap met de Heer. En het zal zijn gebed zijn. Heere, is er een verborgen afdwaling? Maak het mij bekend. Want ik heb maar één begeerte. Om als reine maagd op de oordeelsdag Christus voorgesteld te worden. Maar het wordt ook ons gebed. Als de Heer verder met ons op de weg gaat. Dat de Heer meer en meer gaat afdalen ook in ons leven. En dat de Heer nog dieper onze gruwelen bekend gaat maken. De gruwel van onze hoogmoed. Voor onze geldgierigheid. Voor onze twistgierigheid. Voor onze roddel. Dat ziet een ander niet. Dat zit van binnen. En daarom zegt de Heer ook, ik wil dat van binnen die beker gereinigd wordt. Niet alleen van de buitenkant. Maar de Heer wil vanavond ons van de binnenkant reinigen. Hij wil ons vanavond zijn vinger bij, de zere plek, bij onze zere plek leggen. Opdat wij gereinigd zouden worden. Mijn vijfde advies, ook als het gaat over schuldbelijdenis, wanneer je ten opzichte van mensen fouten gemaakt hebt, maak het dan in orde. Dat is iets misschien wat je niet zo vaak hoort vandaag, dag maar dat zien we aan de bekende geschiedenis van Zacchaeus. Zacchaeus, hij had wat ontvreemd en hij gaf het een ieder terug. En ook in Jacobus 5 staat er dat wij elkaar de misdaden zullen belijden. Wanneer de Heilige Geest ons duidelijk maakt wat zonden in ons leven zijn, dan kunnen dat ook vaak zonden zijn die te maken hebben met mensen om ons heen. Met die collega op je werk die jij niet uit kan staan. En waar je voortdurend mee in de klins ligt. En waarvan de Heer misschien vanavond zegt, jij bent de schuldig. Want jouw hoogmoedige hart wil niet buigen. Of die man van jou. Of die vrouw. Waar je voortdurend mee in de klins ligt. En hier zit je vanavond. En je gaat door voor een kind van God. Maar ze moesten eens weten wat er achter de muren zich afspeelde. Ze moesten eens weten hoe jullie met elkaar omgingen. Maar jij bent de schuldig. Dan wil de Heer vanavond dat wij ook als schuldenaar schuld zullen belijden ten opzichte van onze naast. Schuldbelijdenis heeft niet alleen iets ten opzichte van de Heere God, dus in de verticale zin, maar als het tegenover ouders is, als het tegenover een man of een vrouw is, of die collega van je, of die vriend op school, of die vriendin, dan wil de Heere dat het ook met die persoon in orde is. Dat we het in orde maken met die persoon. Dat we om vergeving vragen. En daarom is er, en dat is mijn diepe smart, maar daarom is er zoveel verdeeldheid ook in de kerk. Ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Waar is de eenheid? Ik ben van Paulus. Ik ben van Apollos. En we staan tegenover elkaar, ook in het kerkelijk leven. Maar waar is die aanvaarding dat ik de ander aanvaard als een broeder in Christus? Ondanks het feit dat misschien wegen uit elkaar gaan. Maar wat wordt er zelfs op kerkenraadsvergadering? Wat wordt er gezondigd door elkaar te verwijten? Door elkaar te vereten en te verbijten? Maar wat wordt er zelden schuld beleid? Dat die broeder, dat die ouderling teruggaat naar die andere diaken. En dat hij zegt, broeder, moet je eens luisteren. Ik ben fout geweest. Ik wil je vergeving vragen. Wil je het me vergeven? Want o, als we weten wat onze zaligmaker aan Golgotha's kruis hebt gedaan. O, hoe kunnen wij dan samen in de zonde leven? Nee, laten we buigen voor het kruis. En als onze verschillen dan misschien anders, als we dan verschillen in een bepaald opzicht. Maar laten we geen ruzie en tweedracht hebben. Want waar liefde woont, daar gebiedt de Heere zijn zegen. Maar niet alleen de zonde misschien op dit moment, maar ik wil toch nog iets verder gaan. Misschien zit je hier vanavond wel met een verleden. In het pastoraat kom ik er velen tegen die geen vrede hebben in hun ziel, die de Heer wel mogen kennen. Maar waarbij je soms proeft, er is iets. Er is iets. En dan ga je dieper doorpraten met elkaar en wat blijkt dan? Er zit nog oud zeer vanuit het verleden. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat er een jongen is die geslachtsgemeenschap hebt gehad met een meisje wat op dit moment niet zijn vrouw is. En dat hij dat meisje, die in hetzelfde dorp woont, op geen enkele manier onder ogen durft te zien. Maar waar hij voortdurend, dag aan dag, dat het door zijn hoofd gaat. Ik heb dat meisje uiteindelijk de bons gegeven. En ik heb uiteindelijk dat meisje op de stoep gezet. Maar ik heb haar gekwetst. Ik heb haar maagdom gekwetst. Ze is niet als maagd in het huwelijk gegaan en dat is mijn schuld. En dat achtervolgt je dag aan dag. En in dit geval, dat meen ik echt serieus. Als dat zo is, dan moet je terug. Je moet terug naar dat meisje. En dan gaat ik eraan, dan moet ik echt sterven. Dan moet ik sterven, want ik moet door het slijk. Ik moet door het stof. Want ik moet de stoute schoenen aantrekken om naar het meisje terug te gaan. Om schuld te belijden. Om te zeggen, vergeef het mij, want ik weet wat de Heer in mijn leven heeft gedaan. Hij heeft mijn zonde vergeven. Maar ik weet dat ik jou niet recht in je ogen kan kijken. Ik weet dat ik als meisje die jongen niet recht in de ogen kan kijken. Omdat ik die jongen uiteindelijk in bed heb getrokken. Of andersom. Ik moet terug en schuld belijden. En dan kan het zo zijn dat je op dat moment een middel mag zijn. Om die ander die de Heer niet kent. Het evangelie door te geven. Dan mag je misschien het middel zijn om samen de handen te vouwen. En te zeggen, Heer, hier komen we als twee zondaren. Ik ben fout geweest. Ik wil schuld belijden, Heer. Maar geef dat het tussen ons recht zal zijn. Schuldbeleid. Maar dat kan ook zo zijn. Met betrekking tot een leraar in het voortgezet onderwijs. Die jij het bloed onder zijn nagels vandaan hebt gehaald. Die man die overspannen naar huis is gegaan. Omdat jij hem treiterde. Teruggaan. En om vergeving vraag. Omdat je elke keer weer aan die man moet denken. Hoe jij met die man bent opgegaan. Omgegaan. Maar dat kan ook misschien met je ouders zijn. Vanavond zitten hier misschien oudere mensen, maar dat je weet dat het tussen je ouders niet goed ligt. Maar ik ben de schuldige geweest. O, laten we teruggaan als een Zaccheus en schuld belijden en om vergeving vragen. Ik hoorde zelfs eens het verhaal van een jongen. En de jongen die had de buurman zo vaak, hoe moet ik het zeggen, dwars gezeten. Hij had allerlei onkruid uit de bermen gehaald. En bij de buurman had hij door het zaad heen gezaaid, door de groentetuin heen. En elke keer kwam er onkruid in die tuin van die buurman op. En hij kreeg er last van. En hij ging terug naar die buurman die de Heer niet kende. En hij vertelde het. En het mocht een aanknopingspunt zijn om het evangelie door te geven. Naar wie moet jij terug? Naar wie moet u terug? Wat maakt de Heilige Geest je vanavond duidelijk? O, als we nou vanavond mogen weten wat het Christus heeft gekost. O, zullen we dan niet ook aan onze naaste om vergeving vragen? Want in die weg, dat heb ik zelf ook persoonlijk mogen ervaren in mijn leven. In die weg gaat de Heere ons geweten reinigen. En onze eikenbomen der gerechtigheid maken. Dat we mogen weten dat we geen vijand in deze wereld hebben. En dat we iedereen recht in zijn ogen kunnen aankijken. Omdat we het goed hebben gemaakt. Mijn zesde advies is reinig en zuiver je leven en verleden. In het pastoraat kom je vandaag de dag zoveel mensen tegen die worstelen met geestelijke dodigheid. En misschien zit jij vanavond hier. Dat je zegt, het is zo lauw in mijn leven, het is zo koud, het is zo kil. Ik heb ogenblikken gehad. O, dat die snaren van mijn ziel. Het lied van ene schoonste koning mochten zingen. O, er is een moment of er zijn tijden in mijn leven gehad dat ik zo me mocht verblijden in de Heer Jezus. In wat Hij voor mij heeft gedaan. Maar nu als ik bid. Mijn gebeden komen hier tot het plafond. De hemel die lijkt wel van koper. En je gebeden lijken niet door te dringen tot aan het hemelhof. En heimelijk geven wij de Heere God de schuld. Want we zeggen, ja, de Heere is een land van uiterste is niet een land van uiterste duisternis. En de dagen dat de Heere overkomt, die zijn weinigen. En we kunnen allerlei uitdrukkingen hebben. Het zijn uurtjes van korte duurtjes. Hoe je het ook in wil vullen. Maar laat ik vanavond maar duidelijk zijn, ik ben de schuldige. Jij bent de schuldige. Als het nu donker is in je leven, dan is dat om eigen schuld. Maar wat is daarvan dan de schuld? Want dan klopt er iets niet in mijn leven. Als ik de Heer niet ervaar, dan klopt er iets niet. En ik wil twee passages met u voorlezen. In Jesaja 59 vers 1 en 2 er staat: ziet, de hand des Heren is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen u en tussen uw God. En uw zonden verbergen het aangezicht van u, dat hij niet hoort. Dat is wat. De Heere verbergt zijn aangezicht vanwege mijn zonde. En nog een heel treffend voorbeeld. We kennen allemaal die zeer indrukwekkende geschiedenis van Achan in Jozua 7. Het volk Israël wordt verslagen. Ze zijn bij Jericho geweest. Ze zijn in een overwinningsstemming. En ze gaan vol goede moed naar Ai. En ineens wordt het volk van Israël verslagen. En Jozua staat er zo indrukwekkend beschreven. Die valt op zijn aangezicht. En hij scheurt zijn kleren. En hij zegt: Heere, waarom doet u dit? Ach, Heere, waarom doet u dit? En wat is dan het antwoord van de Heere God aan Jozua? Wat is dan het antwoord? We zouden zeggen, dat is direct. Toen zeide de Heere tot Jozua: sta op. Waarom ligt gij neder op uw aangezicht? Israël heeft gezondigd. Ik zal voortaan niet meer met u zijn, tenzij gij de ban uit het midden van u verdelgt. Sta op, heiligt u, doe de ban weg uit het midden van u. Achan, waar zit je vanavond? Jij die vanavond klaagt vanwege je dodigheid en vanwege je kilheid. Achan, waar zit je vanavond? Je klaagt tegenover God en de mensen dat het donker is in je leven. Maar je hebt zonde toegelaten in je leven. Toen je dicht bij de Heer leefde, toen was het goed. En toen je dicht bij de Heer leefde, kon je niet over een stroobeentje stappen. Maar nu, je hebt de zonde gekoesterd. En naarmate je meer de Heer verliet, heb je de zonde toegelaten in je leven. Welke boezemzonde? Welke zonde koestert jij nou vanavond? U, die klaagt vanwege uw dodigheid. Bidden heeft geen enkele zin. Bidden heeft geen enkele zin als u dit in uw leven als kind van God aan de hand houdt. Want de Heere zegt: niet bidden, maar bannen. Hij zegt vanavond: niet bidden, maar bannen. Dat wil zeggen, doe de zonde uit je leven weg en keer dan tot mij terug. Dat wil ik duidelijk maken ook met de woorden uit Jacobus 4. Waar staat, want je zou misschien vanavond zeggen, ik vind het niet bijbels. Nou, het is Gods woord zelf die we na mogen spreken. In Jacobus 4 vers 3 staat: gij bidt en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, omdat gij verkeerd bidt. En dan komt het: opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt. Nog een keer: gij bidt, maar gij ontvangt niet, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt. Dus u ontvangt de zegen des Heren niet, u voelt, u ervaart de liefde van Christus niet in het hart, omdat u de wellusten, omdat jij vanavond de wellusten koestert. En wat is dan die wellust? In het Grieks staat daar de bevrediging van de hartstocht. De bevrediging van de hartstocht. En als ik nou vanavond hier, dat zegt Calvijn ook, hè, in de prediking, in de boodschap van vanavond wordt Gods rechterstoel opgericht. En ik daag een ieder, en mezelf persoonlijk, ik daag een ieder vanavond voor Gods rechterstoel. Ja, al zou vanavond de Heere wederkomen en hier zijn rechterstoel opricht, dan daag ik u vanavond voor die rechterstoel. En de Heilige Geest wil vanavond jou aanwijzen wat er mis is in jou en uw leven. Welke bevrediging van hartstochten ken je? Voordat je naar bed gaat, buig je knieën. En je vrouw gaat naar bed. En je gaat nog even snel achter de computer. En je gaat nog even smerige sites bekijken. Waarom zeg je dit weer? Want je hebt het toch aan het begin van het jaar ook gezegd, dat is waar. Maar ik word er, ik zou bijna zeggen, dagelijks mee geconfronteerd. In het pastoraat. Jongeren die verslaafd zijn. Ouderen die verslaafd zijn. Predikanten die verslaafd zijn aan porno op internet. Als jij vanavond klaagt vanwege de benauwdheid van je ziel. En de Heer zegt vanavond, dit is er fout. Dan zegt de Heer vanavond, reinigt u. Sta op. Doet die ban uit het midden van je leven weg. En in Goes heb ik pas mogen spreken. Daar heb ik het met nog veel ingrijpendere woorden gezegd. Ik heb gezegd, pas op, kind van God. Pas op dat je als Ananias en Safira niet doodvalt in de gemeente. Hoe lang worstel je al met deze zonde? En je blijft maar doorgaan. Maar laat het vanavond een liefderijke waarschuwing zijn van de meester. Die zegt, kijk, dit is de ban waarom zo donker is in je leven. Dit is er fout in je leven. De bevrediging van de hartstochten. Maar dat hoeft niet alleen internet te zijn. Dat kan ook zijn als je als vrouw nog steeds je door middel van je kleding dusdanig tot uitdrukking wil brengen dat je de ander wil verleiden. En het kan misschien wel zijn dat je ooit wel eens vreemd bent gegaan, ook als je kind van God bent. Je wordt er toch bang van als je vandaag de dag om je heen hoort, dat op predikanten toe, dat mensen, dat predikanten vreemd gaan. Wie van ons is die misschien? Ik ga er niet van uit. Maar de Heere zegt vanavond, gij bidt en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt. Als we nou vanavond voor Gods rechterstoel staan, de pornografie, een van de verschrikkelijkste pijlen vandaag de dag van de duivel, waar velen bij bosjes vallen, om het zo maar te zeggen. Maar wat dacht u van de zonde van de tong? Wat wordt er ook niet een schade aangericht door de tong? Door de roddel als vrouwen onderling. Elke keer als je die telefoon pakt om te roddelen over die vrouw in de gemeente die je niet uit kan staan. In de Bijbel staat dat de tong een moordpijl is, een scheermes. Er staat in de Bijbel dat een tong een vuur is. Een lucifer die een bos in brand kan steken. Ben jij dat vanavond die in jouw gemeente zoveel verderf zaait door die tong van je? Kan je als vader je drift niet inhouden door voortdurend uit te vallen tegen je kinderen? Zit je te roddelen op verjaardagen over al die mensen die het verkeerd doen? Of over die predikant die het ook altijd verkeerd doet? Liegen, overdrijven, groot spreken. Ik heb vanavond maar één vraag. Is jouw tong, is mijn tong gedoopt in het bloed van Christus? Kunnen anderen aan mijn spraak horen dat ik Christus volg? En als er iemand om mij is die roddelt, dat ik probeer in een eenvoudig woord hem ervan af te leiden of te zeggen, joh, laten we dat maar niet doen, misschien vind er niks mee op. Of als iemand wat zegt en wat beweert, zeg je dan ook van, ben je al bij die persoon zelf geweest? Dat is toch naar de schrift? Ga eerst naar die persoon zelf. En als die niet luistert, ga dan naar de ouderlingen van de gemeente. En, als die dat het dan in de openbaarheid gebracht nog wordt. De zonde van de tong. Waar verschrikkelijk veel kwaad mee aangericht wordt. Maar ook die zonde van de hoogmoed. Misschien ben je dat vanavond. Dat je zegt, ik heb eigenlijk helemaal niet van die concrete zonde. Maar die zonde van de hoogmoed. Alles draait om mijzelf. Ik en de rest kan stikken op je werk. Het gaat om jou, jij presteert zo goed. Het gaat op school, jij geeft zo goed les. Maar die anderen die zie je niet. Het draait om jou, je wil altijd in het middelpunt staan. Of jij die zo ziekelijk bezig bent met je lichaam. Je bent dag in dag uit bezig. Met je lichaam, het moet er goed uitzien. En je probeert maar te lijnen en je loopt het ene naar het andere loop je af. Je wil er leuk uitzien, je wil er mooi uitzien, maar de meester die daar heeft gehangen in zijn naaktheid en in zijn schande, die daar veracht is, die een worm was en geen man, je hebt hem geen eens op het oog. Je hebt hem geen eens op het oog. En jij bent maar bezig met je lichaam. En dat is helemaal niet belangrijk in die zin. Het staat op de tweede plaats. Maar Christus heeft daar gehangen. In zijn naakte lichaam. Oh, en je verliest. Je bent zo ziekelijk met jezelf bezig. En je verliest het oog op de man der smart. Hoogmoed. Alles draait om mijzelf. En die geest van veroordeling die heel onze reformatorische gezindte ziek maakt. Door mijn hoogmoed. Oh, ik veroordeel alles wat niet in mijn straatje is. Die dominee deugt niet. En dat deugt niet. En die deugt niet. En ik veroordeel maar. Maar die aangrijpende woorden. Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welke maat gij een ander meet, word ik zelf ook gemeten door de Heer. Maar weet je wat de Heer nou vanavond zegt in Jacobus 4 vers 8 staat? Naakt tot God. En hij zal tot u naken. Reinig de handen, gij zondaars. Zuivert de harten, gij dubbelhartigen. Oh, dat zegt de Heer nou vanavond tot in ieder van ons. Ook als wij klagen over die geestelijke dodigheid. De Heer zegt vanavond, reinigt je handen. Zuivert je hart. Beleid nou vanavond, zoals hier zit. En zeg maar, Heere, hierin ben ik schuldig. Heere, reinig mij, opdat ik meer en meer tot eer van u mag leven. Maar laten we dan wel radicaal zijn. Er was eens een boer. En die boer die had een aap. En die aap die deed heel veel dingen die hij mocht. En op een gegeven moment was die boer het zo zat. En die boer die zei tegen zijn slaaf, joh, neem die aap mee, neem hem achter de schuur en sla zijn staart er maar af, want ik ben zat. Misschien dat hij daarvan leert. Dus die slaaf die nam die aap mee en hij ging achter de schuur ging die en hij nam zijn bijl nam die mee. En die boer die stond er op een afstand en ineens een grote brul. En die boer die dacht, nou die staart is eraf, want die aap hoorde de brul om het zo maar te zeggen. En hij hoorde een tweede brul. En hij hoorde een derde brul. En een vierde brul. En een vijfde brul. Toen dacht die boer, wat gaat daar nou gebeuren? Dus de boer die liep naar achteren en die kwam bij die slaaf. En die ziet ineens er allemaal kleine stukjes staart liggen. En hij zegt tegen die slaaf, hij zegt, joh, wat heb jij nou gedaan? Hij zegt, ja, ik dacht, als ik nou in één keer die staart eraf slaat, dan zal het wel pijn doen. Ik dacht, doe het elke keer maar een stukje vast. Dan zal het minder pijn doen. Nou, zo is het ook vaak in de levensheiliging. We koesteren onszelf zo vaak dat we denken stukje bij stukje maar een beetje. Maar als de Heer nou vanavond duidelijk maakt wat er fout is in ons leven, laten we dan radicaal alles wegdoen uit ons leven wat niet tot eer van Hem is. En dat niet in eigen kracht, maar vlucht nou vanavond tot het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Want zullen we nou vanavond in de zonde blijven leven, opdat de genade des te meerder worden? Zullen we de zonde blijven koesteren? Nee, toch zeker. Dat zij ver. Het zevende advies is, je hebt een dagelijkse bekering nodig. Zoals jullie weten, hebben wij op de jongerenavond de laatste 3 jaar veel met elkaar stilgestaan bij het komen tot Christus. En er is veelvuldig jullie voorgehouden dat we tot Christus mogen komen zoals we zijn. Vanavond nog een woord voor diegenen die de Heer niet kennen. We hebben hier zo vaak mogen horen dat wij als zondaren zonder enige voorwaarden bij Christus welkom zijn. Jij vanavond, u vanavond die hier aangeslagen zit, die de Heer niet kent, mag verkondigd worden dat de dokter in Hardingsveld er voor iedereen is. Niemand uitgezonderd. Niemand uitgezonderd. Iedereen mag tot de dokter. Iedereen mag met eergebied gesproken tot die hemelse arts komen. Zijn er vanavond die hemelse arts nodig hebben? Maar nogmaals, er zijn dan geen voorwaarden. Wij hoeven niet te zeggen, ja, maar u moet wel iets hebben. Nee, iedereen is welkom. Of je pijn hebt in je buik, of een zwaar ongeluk hebt gehad. Iedereen mag komen zoals hij is. En toch zou ik vanavond hier eigenlijk een komma willen zetten. Een komma willen zetten, niet voor diegenen die de Heer niet kennen, maar voor de kinderen van God zou ik een komma willen zetten en geen punt. En wat staat er dan na die komma? Maar wij mogen niet blijven wie we zijn. Maar wij mogen niet blijven wie we zijn. Ik mag tot Christus komen zoals ik ben, maar we mogen niet blijven wie we zijn. Dat kan toch niet? Als de Heer in ons leven komt en in ons gaat werken, dan vernieuwt Hij ons van dag tot dag, staat in de Korinthebrief. Elke dag gaat de Heer ons meer en meer bijschaven, opdat wij aan het beeld van de Heer Jezus Christus gelijkvormig worden. Dan blijven wij niet wie wij zijn. Dan blijven wij niet wie wij zijn. Want dan zullen de werken van het vlees, die in Galaten 5 staan beschreven, die zullen wij gaan verlaten. De werken van het vlees, overspel, hoererij, onreinheid, venijngeving, toorn, gekijf, tweedracht, ketterij. We gaan het verlaten. Maar de vruchten van de Heilige Geest zullen meer en meer door ons heen tot uitdrukking komen. Ja, de Heer gaat ons als een aardevat gebruiken. Als een lood die geënt is op de wijnstok. En Hij laat ons meer en meer vrucht dragen. En we gaan meer en meer de vruchten van de Heilige Geest voortbrengen. Welke vruchten? Blijdschap, liefde, vrede, goedertierenheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Dus wij zien dat de Heer de werken van het vlees meer en meer wegneemt, opdat de vruchten van de Heilige Geest tot uitdrukking gebracht mogen worden. En dan wil ik hier nou vanavond toch eens een kanttekening plaatsen waar u, waar jij eens over na moet denken. Persoonlijk ben ik wel eens bang dat er velen zijn die Romeinen 7 gebruiken om in de zonde verder te blijven leven. Ben jij dat vanavond? Die blijft steken bij die ene tekst. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Je blijft steken bij Romeinen 7 vers 14 en je zegt ja, we blijven ellendig, hè? We blijven zondaar en tot onze laatste doodsnik blijven we zondaar. En die boezemzonde in mijn leven, ja de Heere, die geeft mij die boezemzonde als een doorn in mijn vlees, dat ik maar laag bij de grond blijf en dat ik het bloed van Christus nodig zou krijgen. Dat is vreselijk, dat is geen Bijbelse gedachte, want op Romeinen 7 volgt Romeinen 8. Op Romeinen 7 volgt Romeinen 8. En in Romeinen 8 vers 37 staat, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft lief gehad. Dat is wat vanavond, dat wij in Christus meer dan overwinnaars zijn. Christus heeft overwonnen aan het kruis, over de duivel, over de zonde. Christus is overwinnaar. En zal die dan geen overwinnaar zijn in jouw leven? Zal Hij dan door de Heilige Geest niet zoveel kracht willen geven om die boezemzonde uit jouw leven weg te bannen? Ik ben ervan overtuigd dat de Heere overwinning kan geven in ons leven over zonde. Niet in eigen kracht, maar ziende op het Lam van God. Ziende op wat Hij heeft gedaan aan het kruis van Golgotha. Dus niet blijven steken bij Romeinen 7. Ik zou willen zeggen, we blijven tot onze doodsnik blijven bedelaars. Blijven we bedelaars. Maar laten we alsjeblieft die tekst niet gebruiken. Om daarmee in de zonde voor te leven. De Heere wil overwinning geven. De Heere wil reiniging geven. We gaan naar het 8e advies. Romeinen 8. Dat is misschien een hele, die heb je misschien vaker ook gehoord in de preek. Maar het 8e advies is, je wordt meer en meer een voorbeeld in praat, gewaad, gelaat en daad. Als de Heer in je leven gaat werken, en vroeger kreeg ik altijd een beetje de kriebels bij zulke opmerkingen, maar ik moet toch zeggen steeds meer en meer, het is een waarheid. Het is een waarheid. Als de Heer in je leven gaat werken, dan word je een voorbeeld in je praat. Op die verjaardag waar ik het over had, zullen ze merken dat jij niet meer meedoet. Aan die rare praat of aan die praat waar je niks aan hebt. En je leert meer te zwijgen. Want vroeger, hè, als ik ook terugkijk in mijn eigen leven, dan kon je zo makkelijk overal over praten. En dan kwam je soms later terug. En dan ineens, dan kwam heel die gesprekken van die avond op die verjaardag weer terug. En dan schaamde je diep. En dan dacht je, oh, wat heb ik allemaal gezegd. En dat je nu veel meer ook 's morgens mag zeggen, Heere, Zet een wacht voor mijn lip. Dat we meer leren zwijgen. En dat wij meer door middel van onze tong Gods eer zullen bedoelen. Maar ook aan je gewaad. De mensen om je heen zullen zien dat je niet bent van de wereld. Je wandelt niet volgens het schema van deze wereld. Je hoeft niet mee te doen in de mode. Je mag goed gekleed gaan. Natuurlijk mag je goed gekleed gaan. Maar je hoeft niet mee te doen met de mode van deze wereld. En waar ik dan toch ook altijd heel erg verdrietig van ben. Dat je elke keer weer moet zien. Dat er toch vrouwen zijn die op de een of andere manier. Door middel van hun kleding iets tot uitdrukking willen brengen. Waarvan ik zeg dat is niet zoals de schrift het zegt. Namelijk dat we kuis gekleed behoren te zijn. Maar ze zullen het ook zien aan ons gelaat. Dan gaan we niet elke dag chagrijnig door het leven. En dan lopen we niet met onze neus tussen onze benen. Maar dan wassen we en dan zalven we ons aangezicht. En dan gaan wij onze weg verder met blijdschap. En hoeven anderen niet te weten soms welke strijd er is in de binnenkamer. Natuurlijk, je mag het tegenover bepaalde mensen wel zeggen. Maar dan loop je niet allemaal te koop dat je het zo slecht hebt. Maar dan straalt je aangezicht, omdat je mag weten dat de Heer bij je bent. Kunnen ze ook in je ogen kijken, de ogen die een spiegel van de ziel zijn, kunnen ze daarin iets lezen van de liefde van Christus? Maar ook in je daad, dat je steeds meer en meer ligt sterven, dat het niet op mijn daden aankomt en dat je niet steeds meer krijgt wat ik graag wil doen. Nee, dat die bede steeds meer wordt, Heer, wat wilt gij dat we doen zullen. En kunnen ze dan ook aan je levenswandel zien dat je anders bent op je werk? Of is dat op je werk ook dat ze zo vaak zeggen, die is hij een christen? Nog nooit iets van vernomen. Hij doet gewoon mee met ons. Is je levenswandel een getuigenis? En laat ik ook dat ter bemoediging zeggen van diegene vanavond onder ons die misschien niet zo makkelijk praten en die soms zich wel eens een beetje gebrekkig voelen. Die zeggen, ja, ik zou graag wat meer van Christus willen getuigen. Ik zou wel iets meer van de Heer Jezus willen vertellen, maar ik durf dat niet. Ik vind dat zo moeilijk. Nou, ik kom er ook achter wat er in het woord staat, dat de vrouwen vaak door middel van hun stille en een zachtmoedige geest, die kostelijk is voor God, hun man moeten winnen. Dus vrouwen onder ons, jullie kunnen door middel van jullie levenswandel, jullie kunnen, hoe jullie met je kinderen omgaan, kunnen jullie tot een getuigenis zijn van de wereld. Dat je niet daar midden in de supermarkt ineens een grote mond optrekt omdat je kind even ergens aan zit. Maar dat je hem lief even bij je neemt en dat je gewoon zegt, waarom doe je dat? Doe dat toch niet, dat moet je niet doen. Dat willen ze hier niet. Dat je daardoor door je stille en zachtmoedige geest een getuigenis bent voor de wereld om je heen. Een persoonlijke vraag, kijk nou eens terug in je eigen leven. Als het gaat ook over deze aspecten van praat, gewaad, gelaat en daad. Natuurlijk, we mogen er geen grond van maken, want Christus is de grond voor de zaligheid. Maar mag je nou zien dat de Heere al reinigend je meer en meer geleerd hebt om hem na te volgen. Dat je alles in zijn hand wil leggen en dat je tot een getuigenis wil zijn. Is hij alles voor je geworden? O, als hij alles voor jou is geworden, dan moet je meer en meer sterven aan jezelf. Aan alles van jezelf. Dan gaat het er niet meer om wat ik wil en welke baan ik wil, maar dan is het Heere, welke baan wilt u? Wat wilt u in mijn leven? En nou het negende. Bedenk dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Bedenk dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest. We gaan even onze gedachten naar het Oude Testament. We zien daar het volk Israël in de woestijn liggen met al die tent. Allemaal verschillende tent. En we zien mensen af en aan lopen, tent in, tent uit. En er wordt in de ene tent gelachen. En in de andere tent gegeten. En nog weer in een tent. Daar zie je dat het luidruchtig is. Kortom, alles gebeurt daar in die tent. Maar er is één andere tent. Dat is de tent der samenkomst. En dan moet je stil zijn. Als je die tent nadert. Dan vraagt de Heer eerbied en diep ontzag dat het hoofd gebogen wordt. Waarom? Omdat de levende God in die andere tent, in die tent der samenkomst woont. En een ieder die die tent aanraakte met zijn vingers, die moest met de dood gestraft worden. O, je kon niet ongestraft die tent aanraken. Want het was de tempel van de levende God. En in deze tent had God zijn woonplaats uitgekozen. En nou moet je luisteren. Weet je wat er nou toen tijdens jouw bekering is gebeurd? Weet je wat er nou tijdens jou en uw wedergeboorte is gebeurd? Toen heeft God intrek genomen in jouw lichaam. Toen heeft God door zijn Heilige Geest intrek genomen in jouw hart, in mijn hart. En hij heeft het tot zijn tempel gemaakt, mijn lichaam tot zijn tempel gemaakt. In 1 Korinther 6 vers 19 en 20 staat het. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? De Heilige Geest die in u is, die gij van God hebt en gij niet van uzelf bent. Want gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam. Hoor je dat vanavond? Je bent niet meer van jezelf. Je bent duur gekocht door het bloed van Christus. En als we nou vanavond eens werkelijk zouden beseffen dat in ons lichaam de Heilige Geest woont. De Heilige Geest. De Geest die heilig is. Dat die in mijn lichaam, die in jouw lichaam woont. Zal er dan geen diepe eerbied in ons leven komen? Zal daar niet alle oppervlakkigheid, zelfzucht en onbezonnenheid en perversiteit moeten wijken? Besef je vanavond. Besef jij, lieve vriend, vriendin. Besef je vanavond dat jij de Heilige Geest van God met je meedraagt? Weet je hoe het komt dat veel kinderen van God nederlaag op nederlaag moeten lijden? Weet je hoe het komt dat veel kinderen van God niet kunnen strijden tegen de zonde en dat zij soms moeten beamen, o, de zonde, ze zijn zo veel en ik kan er niet van loskomen? Dat heeft vanavond te maken, dat moet ik echt zeggen, en dat is ook echt waar, maar dat komt vanavond omdat je onvoldoende beseft dat de Heilige Geest in je woont. Want als dat vanavond tot je doordringt, dat de Heilige Geest in je woont, dan zal dat echt een revolutie geven in je leven. Deze openbaring die de Heere vanavond door zijn Heilige Geest wil doen, dat wat je niet begreep, maar dat de Heilige Geest vanavond je kenbaar maakt. Ik woon in jouw lichaam. Ik woon in jouw tempel. Die zal er ook voor zorgen dat we dan overwinning over zonde zullen krijgen. En dat wij een heilig leven voor de Heere mogen leven. Want als ik dat vanavond besef, dat de Heilige Geest in mijn lichaam woont, dan kan ik toch niet meer mijn lichaam verkankeren door het roken? Dat kan toch niet? Mijn lichaam, een tempel van de Heilige Geest. Daar waar God in woont. En ik steek de ene checkie en de ene sigaret naar de andere op. Ik verkanker mijn lichaam. Staat er op het pakje. Dan kan je toch niet als een christen. Dan kan je toch niet als een kind van God roken. Predikanten die de schoonheid van Christus bezinnen in de prediking bezingen. En die uit de kern niet gelijk een sigaret opsteekt. Dat kan toch niet? Hoe kan je dan met je hand, met die muisklik, naar die sites gaan? De Heilige Geest is bij mij. De Heilige Geest, die is in mij. In dit lichaam woont God. En overal waar wij gaan, waar wij staan, is God aanwezig. Kan je dan begrijpen? Dat wij de Heilige Geest bedroeven, bedroeft de Heilige Geest niet. Dat heeft alles te maken omdat wij zonde toestaan in ons leven, die God bedroeft. In de Bijbel staat, dit is de wil van God, uw heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. Dit is de wil van God, uw heiligmaking. De Heere wil heiligmaking in ons leven bewerkstelligen. Dat doet de Heer. Hij wil door de Heilige Geest ons steeds meer heiligen, afzonderen van deze wereld, dat wij de dingen zullen zoeken die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Maar hoe zit dat nou met die heiligmaking? En misschien kom je vanavond voor dat onderwerp, hè? Hoe zit dat nou met Gods aandeel in de levensheiliging en met mijn aandeel? Nou, het eerste wat je echt door je door moet dringen is dat Rechtvaardiging en heiliging horen altijd bij elkaar en moet je niet losmaken. Dat heb ik al verteld. Het tweede wat je moet beseffen is dat er een verschil is dat ik in mijn leven geopenbaard krijg dat Christus voor mij gekruisigd is aan het kruis van Golgotha. In mijn plaats. Oh, dat gaf zo'n vreugde in mijn leven. Dat gaf zo'n vreugde in jouw leven. Toen je het voor het eerst door de verkondiging van het woord of door het lezen van het woord dat je mocht zien. Niet alleen anderen, maar ook voor mij. Vergeving van zonde. Dat je mocht zien op het Lam van God. Dat je ogen zijn geopend voor de dierbaarheid, voor de gewilligheid van Christus om jouw ellendeling zalig te maken. Maar dat is één kant van de zaak. Daar is nog wel inzicht in. Maar nou het tweede. En daar is zoveel gebrekkig inzicht in. Nou niet alleen Christus voor mij gekruisigd aan het kruis. Maar in de tweede plaats. Ik ben met Christus gekruisigd. Dat ik nou geopenbaard krijg door de Heilige Geest. Dat niet alleen Christus daar plaatsvervangend voor mij heeft geleden. Maar dat ik met Christus aan het kruis ben gegaan. Oh, wat een bevrijding vanavond voor ons vanavond. Dat wij mogen zien. Dat ik met Christus aan het kruis ben gegaan. Dat het handschrift van mijn zonde, ja de oude mens, aan het kruis van Golgotha is genageld. En dat ik nou vanavond niet meer leef. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En ik ben dood voor de zonde. Ja, anders gezegd, de macht van de zonde is gebroken. Vroeger, toen wandelde ik echt mijn zondige natuur naar mijn oude mens na. En van dag op dag verzondigde ik het. En ik kwam er dieper en dieper in terecht. Maar die macht is gebroken in mijn leven. Omdat ik ook door het geloof mocht zien dat ik nou met Christus gekruisigd ben. En daarom zeiden de oudvaders ook twee Latijnse termen. Dat was extra nos en in nobis. Christus buiten ons, extra noos. Maar ook Christus in ons, dat wil zeggen ik met Christus. En dan wil ik nog even iets verder over het aandeel, van Gods aandeel en ons aandeel. In de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, dan wordt over de wedergeboorte gesproken. En dan gaat het over de wil. Dan gaat het over de wil. En in de wedergeboorte staat er in hoofdstuk 3 en 4, wordt onze wil vernieuwd. Dan wordt onze wil levend gemaakt. En dan moet je luisteren. Er staat ook, de wil die boos was, wordt goed. De wil die niet wilde, wil met haar daad. De wil die wederspannig was, wordt gehoorzaam. Kortom, onze verdorven wil gaat willen wat God wil. Daar zijn wij totaal bij betrokken. Als de Heere ons wederbarend in ons leven komt, dan wordt onze wil gehoorzaam. En dan ga ik willen wat God wil. Daarom kan je als kind van God nooit zeggen, ik wil niet wat God wil, want dat is je oude natuur. En daar is de macht der zonde van gebroken. Maar die nieuwe mens, die wil wat God wil. En daar zijn we bij betrokken. En weet je wat nou nodig is? Dat wij nou veel in de binnenkamer, onder de verkondiging van het woord, dat wij nou veel de toevlucht nemen tot die bron. Tot de wijnstok. Tot de Heer Jezus Christus. Want als ik nou dicht bij de Heer leef, en ik heb het gezegd toen de Heer in die tijd van de eerste liefde zo dicht bij je was, toen mocht je die zoete gemeenschap ervaren. En toen waren alle zonden te veel. Nou, zo behoort het nou eigenlijk elke dag te zijn. Zo behoort het elke dag te zijn. Dat ik dagelijks in verwondering mag buigen wat Christus voor mij heeft gedaan aan het kruis van Golgotha. En zoals ik nou de rechtvaardigmaking door het geloof ten deel heb gekregen, zo is het ook met de heiligmaking. De heiligmaking door het geloof. En wat is dan die heiligmaking? Dat ik nou God waarhoud, wat hij in zijn woord zegt, dat ik ben opgehouden van de zonde, dat de macht der zonde gebroken is. Ik ben gestorven, Heere, u zegt het in uw woord. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. We gaan afsluiten. Drie hele kleine praktische adviezen. De eerste is, dat is de 11e, wij worden geroepen om anderen voor Christus te winnen. Jij die de Heere kent, mag op jouw plaats een evangelist zijn. En wat laten wij makkelijk mensen om ons heen voor eeuwig de verdoemenis inreizen en wat laten wij mensen voor eeuwig gemakkelijk verloren gaan in jouw familie. Je durft er nooit over te spreken. Je durft nooit eens een gesprek aan te knopen. Maar er staat toch in Spreuken 24, red hen die ten dode gegrepen zijn. Wend u niet af van hen die ter slachting wankelen. Al die mensen een eeuwige slachting tegemoet die de Heer niet kennen. Iedere ziel zonder Christus, voor eeuwig verloren. O, laten we dan ook evangelisten zijn op onze plaats. In alle voorzichtigheid, in alle eenvoud. Goed, ik ga nog de ene zeggen, de ene slaat ik over. Maar 12 is bedenk dagelijks dat dit leven voorbereidingstijd is op de eeuwigheid. Dit leven, lieve vrienden, is voorbereidingstijd op de eeuwigheid. We zijn op reis, zoals we hier zitten. We zijn op reis. En we zijn allemaal op reis naar die rechterstoel. En niet als een wet zeg ik dit vanavond. Oh, pas erop hoor. Maar het is zo mijn hartelijke begeerte. Zoals wij vele jaren geleden de jongerenavonden zijn begonnen. Allereerst dat de zondaren de Jezus mogen leren kennen. Maar het is ook zo mijn begeerte. Dat wij elkaar als een reine maagd Christus mogen voorstellen. Dat we ook in de levensheiliging. Dat de mensen om ons heen. Dat ze het zullen bemerken. Daar in de Alblasserwaard. Ziet hoe lief ze elkander hebben. O, ze bereiden zich voor op de eeuwigheid. Zoals je nou in je verkeringstijdje voorbereidt op de huwelijk. Alles doe je eraan om het goed voor elkaar te krijgen. Maar die daar in de Alblasserwaard. O, die bereiden zich voor om Christus te ontmoeten. O, hoe bereiden wij ons voor op die eeuwige bruiloft. Op die eeuwige toekomst die aanstaande is. O, wij zien vanavond de Heer Jezus in eer en heerlijkheid gekroond. En hij komt er op de wolken van de hemel. O, zullen we dan vanavond in de zonde blijven leven? Zullen we dan een mager christelijk leven leiden? Zullen we dan maar met weinig tevreden zijn? O nee, laten we ons hartelijk uitstrekken. En laten we het met Paulus zeggen, ik jaag erna. O, ik ga voor de hoofdprijs, met eerbied gesproken. O, laat ik me dagelijks verlustigen in de Heere. Amen. Ik had nog één advies die ik toch nog even door wil geven, omdat ik toch ook een heel belangrijk aspect ook vind in deze tijd. En dat is het advies, zoek de gemeenschap der heiligen. Zoek de gemeenschap der heiligen. Helaas moet je vaak constateren dat heel veel kinderen van God en ook gelovigen, pasgelovigen, dat ze heel vaak ook op zichzelf zo zijn. Dat ze zich zo eenzaam voelen. Dat heeft ook vaak te maken met je eigen instelling. Dat je ja, misschien niet zo gemakkelijk contact legt met anderen. Maar ik zou zeggen, zoek binnen je gemeente toch een plaatsje om het zomaar te zeggen. Omdat ik ervan overtuigd ben dat de Heer ook opnieuw in de gemeente zo aan het werk is dat het lichaam weer gaat functioneren. Als je nou vanavond thuis komt, dan zou ik eens willen vragen, lees nou eens 1 Korinthe 12. Over het lichaam van Christus. En binnen dat lichaam van de Heer Jezus kan geen één lid ontbreken. Als je nou vanavond mag zitten als gelovige, dan ben je misschien een pink in je gemeente. Of je bent een knie. Of je bent een elleboog. Of een wijsvinger. Kortom, ieder mag zo binnen zijn eigen gemeente een onderdeel zijn van het lichaam. En dat moeten we niet veronachtzamen. Helaas kom je heel veel mensen tegen die zich eenzaam voelen en dat ze zich niet opgenomen voelen in de gemeente. Maar dat heeft ook met je eigen opstelling te maken. En ik zou ook willen vragen, als je nou pas tot geloof bent gekomen of al langer, het is heel kostbaar, en ik weet ook dat er hier zijn, maar het is heel kostbaar en dierbaar als je een broeder of een zuster in de Heere mag kennen, waar je leven mee deelt, je zielsworstelingen mee deelt. Dat is zo belangrijk, want wij hebben elkaar nodig. En soms is het wel zo dat in een gezin het niet helemaal klikt tussen een man en een vrouw, of die man is ongelovig of de vrouw is ongelovig. Kijk, het is mooi dat je als gezin, als man en vrouw met elkaar de dingen mag delen, maar dat legt wel eens heel erg moeilijk. Nou, als je hier zo vanavond zit, dan zou ik willen zeggen, bid de Heere of je iemand op je weg mag krijgen, een vader of een moeder in Israël noemen ze dat vroeger wel, waarin je gewoon je zielsworstelingen mee mag delen, waarin je nood mee mag delen. Soms kan je erg verwikkeld zitten in vragen of in onduidelijkheid. En dan is het kostbaar om iemand te kennen waarin je gewoon je hart op tafel kan leggen en dat je mag zeggen wat er in je hart is. En dat niet alleen, maar het is ook wel eens goed, en dat zien we wat meer ook in de evangelische kring, maar het is ook wel eens goed als je met iemand iets deelt, ook over iets waar je niet geen raad mee weet. Bijvoorbeeld met een bepaalde boezemzonde in je leven, of iets wat er in het verleden gebeurd is. Je durft daar niet mee naar de predikant te gaan, dat is natuurlijk ook een goede zaak, dat je daarmee naartoe gaat en dat je hem advies vraagt. Maar die drempel kan soms wel eens heel erg hoog zijn. Maar dat je ook iemand hebt waarbij je ook gewoon dat eens mee mag delen. En wij hebben natuurlijk ook als SRA hebben wij ook een e-mailadres. En we zien ook steeds meer dat er mensen zijn ook die daar gebruik van maken. Dat ze ook gewoon eens vragen hebben. En net in de pauze was er ook iemand die ook een verblijdend bericht had. Dat ook voor hem erg gezegend was. Maar we hebben elkaar nodig. Dat wil ik alleen ook benadrukken. En wees niet een eilandje op jezelf. Want de Heere, die wil dat het lichaam functioneert. Goed, dat was eigenlijk ook het laatste advies. Het tweede wat ik nog wil zeggen, en dat bedacht ik ook toen ik ermee klaar was. Het kan zo misschien zijn dat het heel erg sterk overgekomen is ook vanavond, dat ik weer gefocust zit op die ene zonde van de seksualiteit, van de pornografie. Er zijn toch meerdere zonden, ik heb ook meerdere dingen genoemd. Maar ik heb het vanavond, dat moet je niet altijd doen. Maar ik heb het vanavond ook sterk op mijn hart gehad om dat gewoon ook te zeggen. Omdat ik echt, dat meen ik serieus, dat ik dagelijks bijna in de praktijk ermee geconfronteerd word. Ik heb gezegd, het is een van de geweldigste pijlen, de vurigste pijlen van de Satan in het leven van zijn kinderen. Maar ook in het leven van de gemeenteleden. Maar de tweede pijl die ik ooit wel eens genoemd heb is, en daarom dat moet ik misschien toch ook even zeggen, de tweede pijl is ook de pijl van het materialisme. En misschien zijn er daar nog wel veel meer in verstrikt. Dat is iets veel onschuldigers. Maar dat je als vrouw, als moeder, zo gericht bent op de verzorging van je kinderen, dat ze altijd de mooiste kleren aan moeten hebben, dat je echt stad en land afreist om ze er goed uit te laten zien. Of dat je er alles aan doet op je tuin, je auto, je huis en je denk er voortdurend aan. Dat kan ook een bepaalde strik van de duivel zijn. Kijk maar eens het Edena, als je soms ziet wat voor advertenties erin staan. Wat is er van, wat een prachtige zitkamers allemaal. Nou, de Heer wil dat wij matig leven, dat is een vrucht van de Heilige Geest. De Heer wil ook dat we sober leven, ingetogen leven. We mogen wel ons huisje leuk aanrichten, maar dat hoeft allemaal niet het duurste van het duurste te zijn. Het kan een strik van de duivel zijn. Maar luister eens vanavond, waar zit jij vol van? Wat misschien vanavond niet is genoemd. Waar sta je nou mee op? En waar ga je nou mee naar bed? Waar denk jij nou voortdurend aan? Waar zijn je gedachten vol van? Dat is misschien wel jouw boezemzonde. Dat is misschien wel jouw sta in de weg, om het zo maar te zeggen.